Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ik was dus eigenlijk van plan om echt het op een cassettebandje te zetten. Heel vaak. En dan naar al onze abonnees, zeg maar, in de podcast-apps op te sturen. Maar ik weet niet wie dat zijn. En het zijn heel veel cassettebandjes. Ik weet niet of ik er überhaupt nog aankom. Maar het was wel leuk geweest. Toch?
Maar dan ben je geen goede statie. Want jij hebt dus niet een heel dossier, een hele, heel archief vol met alle
We doen het in ieder geval gewoon nu als een mp3'tje. Maar wel met deze DDR, hoe noem je dat, geluidskwaliteit voor de feeling.
Ik heb wel de hele tijd het gevoel dat als we zo klinken, dat je dan ook de hele tijd over moet zeggen. Over.
Ja. Mark Fornelke, kom eens uit.
Mark Fornelke, dat moet ik zeggen.
Nee, dat hebben we geleerd van Ellie Lust.
Totale paniek.
Je moet
over.
Altijd beginnen met degene die je aanspreekt, want dan ben jij alert. Want als ik jouw naam noem, dan denk je, dit is voor mij. En dan zeg ik, Nelleke erachteraan, dan weet je wie er spreekt. Goed, dit gaat alweer helemaal mis.
Over.
Als jullie niet meer uitkomen, kun je ook nog de toren inroepen voor 100 euro per 10 seconden.
Maar onze podcast duurt 2 uur.
Ja, precies. Dan is de pot wel leeg.
Ja, ik wou nou zeggen, zoveel zit er niet meer in. Volgens mij genoeg te bespreken.
Hallo en welkom bij...
Oh, wauw. Je klinkt nu gewoon normaal.
Ja, ik denk, doe toch maar niet de hele podcast.
Oh, lekker.
Ik denk dat een aantal luisteraars je dankbaar zullen zijn. Ja. Ja.
Er zijn er 3 die hebben al op stop gedrukt. Die hebben dit punt niet meer bereikt.
Dit trek ik niet.
In ieder geval welkom bij Trust Nobody. De podcast over de mol met the one and only. Onze eigen spion in de DDR. Nelleke Poorthuis.
Met ons geheim agent. Heet hij echt Mark Versteden?
Dit zou een slecht geheim zijn. En elke van de wel.
Nee, eigenlijk heet jij Roderick van den Heuvel, denk ik.
Dat klinkt wel... Ik vind dat beter klinken.
Ja, Roderick van den Heuvel.
Ik zeg ook maar wat.
Is niet echt een Duitse naam?
Nee, maar hij is toch ook geheim agent van de Nederlanders?
Is dan, en is hij dan van het verzet of van de NSB?
Ja, zo wilde ik jou net noemen. En onze eigen NSB'er Elke van der Wel. En toen deed ik het toch niet.
Nee, dat vind ik dus sympathiek. Ja. Mag ik even als eerste zeggen, wat fantastisch hoe ze deze aflevering zo hebben ingekleed in het DDR-thema. En ook, zelfs dan los daarvan, dat mini-verhaaltje in die vliegopdracht met de reden waarom ze die opdracht had. Deze hele aflevering was zo verhalend goed in elkaar gezet, dat het gewoon jammer is dat de 10.000 euro uit de pot is gegaan.
Zeker. Maar kwam ook, want jullie hebben vorige week 20 minuten georeerd over Berlijn. Kwam dat een beetje over, jullie liefde voor Berlijn?
Ja, vond ik wel. Ze zaten in in dat loft. Dat zit op de grens volgens mij van Kreuzberg en Neukölln. Dat zijn ook echt wijken.
Nee, dat zag je meteen.
Precies. Nou ja, wij wel.
Ik dacht nog, dit is Kreuzberg en daar is Nopflopflop.
Ja.
Dat is Neukölln. Dit is de grens.
Maar dat zijn wel de plekken in Berlijn die wij ook leuk vinden. Daar zitten we vaak ook het liefst met een appartementje of een hotelletje. Dan lopen we het meest rond. Dus het was wel echt, en dat is ook Oost-Berlijn, dus dat was ook wel echt de vibe die ik daar heb. En dan gewoon, eigenlijk waren het leukste stukjes nog dat ze dan even Isidor gingen uitlaten. Want dat doe ik heb dan geen hond, maar dat doe ik dus.
Jij laat Elger
normaal,
uit.
Ik laat Elger uit normaal. En dan... En dat loft vond ik ook fantastisch. Dus dat ga ik ook een keer huren.
Wel mooi. Maar het is geen Schlitzee.
Hey, maar voordat je allemaal opmerkingen nu krijgt op de hotline en zo. Kreuzberg is West-Berlijn, hè?
Ja?
Ja, zoek het even op je laptopje. Oei. Maar uit mijn hoofd is Kreuzberg is West-Berlijn. Het voelt alleen als Oost-Berlijn. Dat is heel gek. Die grens die loopt niet gewoon...
Heb je die bel al, Mark? Dan kan ik zo even bellen.
Nee, Berlijn-Kreuzberg ligt gewoon netjes in het oosten, toch?
Ja, maar in niet fysiek het oosten. Oost-Berlijn,
nee, het ligt in het midden.
Ja, maar Oost-Berlijn ligt niet helemaal...
Dat ligt onder de Linde.
die grens loopt niet gewoon van noord naar zuid,
het is niet
oost
het midden.
En west. Nee.
Oh.
Het is heel ingewikkeld.
Okay, het voelt als Oost-Berlijn, mag ik dat zeggen?
Ja, in ieder geval.
Oh ja, ik zie het. En ja. Neukölln ook. Ja. Maar Friedrichshain is dan weer Oost-Berlijn.
Ja, precies. Maar echt, hè? En De dingetjes.
Dat Charlottenburg.
Ligt, ja, dat ligt gewoon. Het ligt op de muur. Ligt dat?
Charlottenburg is best Berlijn. Maar het is niet zo leuk, Charlottenburg.
Nee, maar ik excuses had, voor deze dwaling.
Ik had vooral die hele plek van die eerste opdracht is gewoon fantastisch. Dat is gewoon wel het Berlijn zoals ik het ook ken. En zoals ik het ook wel eens even dan opzoek, zeg maar.
Want je bedoelt verlaten en vol met graffiti en street art.
Precies, vooral ook street art. Ja. En vooral, ja, ik ben heel blij van die kleine shotjes dat ze dus die kunstwerken fotograferen. Dat ze even met Isidore wandelen. Toen dacht ik, ja, oh, ik wilde gewoon dat. Geef mij een hond en Berlijn en ik ben blij. Of zonder hond trouwens ook.
Geef mij kleine shotjes. Gewoon, en nu heb ik dorst.
En ik zag dus ook het type Berlijnse Vietnamese restaurants waar je gewoon op de grond zit en zo.
Ja, want we hebben daar ooit gegeten. Ja. Dus het was echt, zelfs dat restaurantje was herkenbaar.
Was
het
goed eten? Aanraden?
Ja, nee, ja, zeker. In Berlijn kun je voor heel weinig geld heel goed eten. Dus wat dat betreft snap ik niet dat jij niet van Berlijn houdt, Mark.
Dat weet ik. Ik ben er nooit geweest. Het spreekt me gewoon niet aan.
We gaan echt een keer naar Berlijn gewoon.
Ja, ik weet het. Ik kom er niet meer onderuit.
In ieder geval, we gaan het hebben over de aflevering. En ik denk dat we toch, voordat we gewoon, zoals altijd, proberen er chronologisch heen te gaan.
Wat nooit lukt ook.
Nee, maar
jullie slaan altijd dingen over. Dus dan moet ik altijd weer terugspoelen. Want daar wil ik dan nog wat over zeggen. Precies.
Maar we moeten het gewoon, om te beginnen, echt even hebben over die... over niet per se over de 10.000 euro, maar over het feit dat de mol zich heeft... nou, in mijn ogen toch verlaagd tot zo'n veiling op dit punt in het seizoen.
Ja, de mol als in het programma.
Ja, want in Nederland hebben we hier heel kritisch over uitgelaten toen in aflevering 5 kandidaten zonder verder opbieden tegen elkaar, maar gewoon anoniem.
Net als hier, een blinde bieding.
Een blinde bieding mochten doen. En dat de hoogste bieder kreeg daar dan informatie over de volgende opdracht. Nog net iets minder dan een kans op een vrijstelling.
Maar met die opdracht kon je een vrijstelling verdienen. Als je die het beste deed, dat was dan
precies
een dingetje.
En nou ja, dat was gewoon niet zo goed. Zeker niet omdat het in aflevering 5 zat. Best wel laat in het seizoen. We zitten hier in aflevering 6. België heeft een aflevering minder dan Nederland. We zitten 2 afleveringen voor het einde van het spel. En door die hele veiling staat de pot lager dan aan het einde van aflevering 1. Lager dan aan het einde van aflevering... Ja. Ik vind het niet kunnen.
Wat hadden ze verwacht? Hadden ze niet verwacht dat er zoveel geboden zou worden? Of, want de bedragen die er verdiend konden worden dit jaar waren ook echt hoog.
Ja.
En zeker dingen die verdubbeld konden worden naar 6.000. En nog een keer 6.000 en 4.000. En hup, er werd maar met duizenden gesmeten.
Misschien hadden ze verwacht dat de kandidaten het iets beter zouden hebben gedaan op dit punt. Dat de pot hier op een soort recordhoogte zou staan. Nou, dat was niet zo. Dat hebben we vorige week nog uitgebreid besproken. Hij
maar
stond...
moet je dan niet een maximum instellen? Van je mag bieden tot 6, nou tot de helft van de pot?
Ik kan me ook niet voorstellen dat ze zo naïef zijn om te denken dat er laag wordt geboden. Want vorig jaar begon het seizoen met een bieding voor een vrijstelling. En toen heeft er iemand 10.200 euro geboden. Dus dat weet je dan toch, dat mensen dat er blijkbaar voor over hebben?
Ja. En het is maar dat hebben we in Nederland ook gezegd. Als dit aflevering 3 was geweest, dan vond ik het fantastisch.
Ja, want dus we gaan later nog wel helemaal in op hoe deze bieding in elkaar zat en de lagen en wat je als mol zou doen. Maar gewoon inderdaad, Jasmin zei in haar exit interview dat als zij had mogen bieden, ze waarschijnlijk de hele pot had geboden. Dus dat was gewoon, dat risico hebben ze gewoon gelopen door deze opdracht.
Ik vind echt dat het de aflevering en het seizoen te kort doet. Want het is, als je die opdracht even weghaalt, dan is dit echt weer een van de betere seizoenen die ze ooit hebben gemaakt.
Als je dit element eruit haalt of op een andere manier zou vormgeven met, weet ik veel, een maximum, geen idee. Maar op een iets andere manier waarbij er niet gewoon ongeveer de hele pot kan worden geboden, dan was het gewoon. Het was namelijk wel, en dat zullen we straks ook als we hem inhoudelijk verder bespreken, het was een fucking goede mindfuck opdracht. Hij zat in mijn ogen veel beter in elkaar dan in Nederland.
Ja, 100%.
Biedt gewoon voor de informatie. En ook, ja, moet het er straks over hebben. Maar ik denk dat als mol kun je nog ook wel iets meer doen. Al is het uiteindelijk natuurlijk zo dat gewoon de kandidaat die het meeste biedt hier hartstikke veel geld uit de pot speelt.
En Philip kiest. En dat klopt altijd.
Ja.
Maar dan zit dit... Het zat wel echt goed in elkaar. Dat is ook het hele probleem niet.
Nee, daarom was het prima in aflevering 2 of 3. Dan hadden we gezegd, wauw, briljant.
Ja, want het probleem met deze opdracht zo laat in het seizoen is dat je alles wat hiervoor gebeurd is, en dan heb ik het niet eens over thuis meezoeken. Want daarvan weten we, dat is in België gewoon lastiger. Zitten niet zoveel hints in. Je moet gewoon kijken naar wat er gebeurt. Ze laten heel veel dingen zien. En daaruit moet je dan concluderen wie het is. Ik denk dat wij nog steeds zeer aan de goede kant zitten. Maar daar komen we later pas achter.
Je weet niet wat er ondertussen met mij allemaal is gebeurd.
Dat is ook wel weer waar. Maar wat ermee gebeurt, ook als kandidaat nu, is dat alles tot nu toe maakt geen ene reet meer uit.
Ja, maar dat zeg jij. En dat betwijf... Daar, ik ben dus heel benieuwd hoe we gaan zien. Want als je een integere mol bent, in mijn ogen, dan maakt het dus... Dan maakt die bieding opdracht helemaal niks uit. Dan heb je tot nu toe altijd zo goed mogelijk gemold. En niet opdrachten expres laten lukken omdat er een bieding aankomt. Dat kan natuurlijk, dat we dat later
dat
zien.
Dat zou kunnen.
En dat we dan horen, ja, ik wist wel dat die bieding eraan kwam. Maar ja, ik heb nog steeds mijn plicht gedaan. Ja, dat hoop ik natuurlijk.
We hebben vorig jaar ook gezien dat toen begonnen ze in de min door die bieding. Uiteindelijk natuurlijk, als je het heel sec bekijkt onder de streep, maakt niet uit waar je hem plaatst. Daar is ook 10.600 euro zelfs geboden. Dus op de hele pot van het hele seizoen is dat er dan af. Maar je zag wel dat het effect was dat Alina had die 4.000 euro, 5.000 euro, die bel die ze heeft geluid, misschien niet gedaan als de pot niet in de min stond.
Ja, er is echt een groot verschil tussen de opdracht van vorig jaar en de opdracht van dit jaar. Daar zat wel een maximum aan.
Ja. Ja.
Die klok begon terug te lopen. Precies. Weer, zeg maar. Of ja, Bart of weer
had
heen.
Het, ja, Bart had het maximum bereikt, of het minimum.
Was 15, toch?
Ja, volgens mij wel, zoiets. Ja. En ja, toen ging
dat was
weer
ongeveer
terug.
Hier ook het maximum natuurlijk. Want de pot nee, was okay, maar 17.000.
Als de pot nu op 80.000 had gestaan... Je weet niet wat de programmamakers dan hadden gedaan, dat weet ik. Maar nu was er geen... Ja, het maximum was inderdaad ook 15.000, maar dan was het weer leeg.
Ik denk als de pot op 80.000 had gestaan, was het minimumbod 50.000 geweest. Want die pot moet naar beneden, anders zijn ze failliet.
Failliet, ja.
Nee, ja, het is gewoon niet een opdracht waar wij fan van zijn. Omdat het dus zo...
Ja, wel, maar dan moet er een maximum aan zitten. Ja. Of dan moet er... Ik vind het zo... Nou, het neemt gewoon de essentie van het spel weg.
En er is, omdat het... Ik hou niet van die blinde bieding. Omdat het puur is op wat zou eventueel iemand anders bieden. En dat heeft een soort versterkend effect. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat Lennart zijn bod ook baseert op... Ja, er heeft al iemand 2000 euro betaald voor één pasvraag en 5000 euro laten liggen voor 5.
Is ook een logische beredenering.
Ja, maar uiteindelijk is het toch, weet je, een veiling waarbij je echt kan bieden. Daar is een interactie, daar heeft de mol in een interactie. Hier is het, ja, het is letterlijk blind bieden. En dan heb je ook nog het systeem, je kan de ene hoogste kiezen. Is ook altijd heel interessant, dat heeft ook effect op wat mensen bieden.
Dat heeft ook wel eens in
wie is de mol
gezeten. Hier
is gewoon wie het hoogste biedt, dus... Als je het zeker wil hebben, bied je 17.600. Wil je het maar bijna zeker hebben, dan bied je 10.000. Of misschien 10.001. Zou ik altijd doen, dat hebben we vorig seizoen in Nederland ook besproken.
Weer twee van die perfect ronde bedragen, dat ik denk, dat is sowieso niet handig, maar goed. Ja, maar goed.
We gaan het straks over hebben over die opdracht qua mol en wat er allemaal gebeurt, et cetera. Want volgens mij moeten we wel gewoon even naar het begin van deze aflevering. Überhaupt hoe ze dus in de auto stappen en de DDR inrijden voor het eerst in het seizoen. En dat doen door daadwerkelijk door een checkpoint bij het IJzeren Gordijn te gaan.
Ik dacht dus dat al Berlijn was. Maar dat was nog helemaal...
Ja, dat was de ondergrens van Oost-Berlijn. Maar effectief...
Nee, van de DDR.
Ja, oké. Okay.
Dat is een verschil,
hè? Oh, sorry. Ik zei Oost-Berlijn. Ja. Sorry, ik bedoelde DDR. Maar ik was afgeleid omdat ik het zo fantastisch vond dat Annelotte daar riep... Gilles staat daar effectief. Ik vind dat woordje effectief, zoals die Vlamingen dat gebruiken, vind ik zo grappig.
Wat is het? Hij staat er echt.
Ja, volgens mij betekent het gewoon echt. Ja.
Het was heel effectief. Ja, het was namelijk in 3 minuten dat iedereen zijn mobieltje inleveren en kon ze weer weg. Vond ik vrij effectief.
Maar dat vond ik wel goed aan deze opdracht, want die begint gewoon hier... Met zeg maar de eerste stap, de eerste laag van de opdracht, die meteen al te simpel voor woorden lijkt, dat je meteen al weet, hier gebeurt nog iets mee.
Ja, en dit gaat nooit, dit moet je als kandidaat ook weten, dit gaat nooit gebeuren, want er is een mol.
Ja, Sven zegt het letterlijk.
Ja.
Want Annelotte zegt, dat moet heel simpel zijn toch jongens? Dan zegt Sven, ja, we zitten nog wel met een mol,
ja, maar
hè?
Even, er is één manier om dat op te lossen, dat is gewoon de volgende dag bij het ontbijt zweren op de Leerdammer. En dan weet je ook wel. De mol zich eraan houden.
Maar even nog over die heenweg naar Berlijn. We hadden al uitgerekend, het is 7 uur rijden. Met z'n drieën op de achterbank. Ik zou helemaal lijp worden 7 uur lang. Met
en een
drie
hond,
op...
hè? En een hond op schoot. Ja, ja.
Is toch gezellig? Hartstikke ruime BMW.
Volkswagen.
Was het een BMW?
Nee, ja, het is een BMW. Dat is toch?
Nee, een BMW?
Een BMW. Tesla. Ik denk dat het een BMW is. Ik weet niet zeker, nu twijfel ik.
Het is wel een BMW.
Okay. Ja. Ja, nee, nou ja, denk... wij kijken live en dan krijg je dus, ik denk, 37 reclames voor BMW
ja,
rondom het programma.
Ongeveer.
Ja, maar goed.
Maar het was ook letterlijk, ze hebben gewoon een hele opnamedag uitgetrokken voor die rit. Zijn gewoon ergens, waarschijnlijk ochtends, we weten niet hoe laat, maar de eliminatie vorige keer was 's avonds. En ze kwamen weer 's avonds aan in Berlijn. Dus het is gewoon een hele dag geweest.
Gewoon chill, even ergens stoppen.
Even lekker rijden.
Even peukie.
Ik weet niet of er iemand rookt van de kandidaten.
Dat houden ze er altijd buiten.
Ja, precies. Ondertussen krijg je natuurlijk nog een quote. Dit keer was het een quote van een toch wel vrij bekend persoon. Namelijk John F. Kennedy. Oud-president van de VS. Vermoord helaas. En hij heeft de gevleugelde...
Wat voor podcast? Ga je ons ook een geschiedenisles
ja,
geven?
Hij heeft gevleugelde uitspraak gedaan. En het was goed dat dat in Berlijn was en niet in Hamburg. Hij zei namelijk...
ja, zeker.
ik ben een Berliner. Nee, snapt hem, hè? Hij valt, hè?
Ja, nee. En
bij jou in ieder geval wel.
Als je hem niet snapt, zoek het op. De uitleg staat in de show notes.
Och. jongen. Oké, Berliner.
Nou, 's avonds komen ze aan in Berlijn in die hippe loft. Daar gaan ze lekker slapen. Dat hebben we verder niet gezien. En in dag 15 komt de zon op in Berlijn.
Alvast, die quotes aan het begin... Nou, ik weet zeker, want dat kwam bij mijn berichtjes binnen, maar ik heb het gelaten, want ik wist zeker dat Nelleke het straks ook ging hebben.
Ja.
Zit er een hint in?
Ja,
een tip?
Een dikke
verborgen
hint.
Dikke tip?
Echt een dikke tip.
Ja.
Even kijken, John F. Kennedy.
Nee.
Laat het gaan. Ik leg het je straks allemaal uit.
Oké, dag 15 dus is begonnen. Er wordt ontbeten door het gezweerd op de Liddammer en vervolgens is het tijd voor de eerste opdracht. Berlijnser wordt het niet. Een verlaten gebouw. Nou, ze moesten eerst even foto's maken, maar dat ging ook zo relaxed. Ga maar foto's maken, dat ik eerst dacht, is het überhaupt onderdeel van de opdracht? Wat wordt de opdracht? Want dit is het niet. Ze gingen een street
art toertje doen. Dankjewel, 4000 euro verdiend. Ja. En door.
Ja, maar het was zo raar, omdat gewoon de opdracht voelde niet eens begonnen. Maar het was wel de opdracht die ze hadden gekregen om die foto's te maken. Ik denk ook dat de bedoeling was dat de mol niet nog zou proberen te mollen met het maken van de foto's.
Nee, maar gewoon... alle foto's waren ook gewoon goed en helder en scherp. En
wie weet heeft de mol wel een raampje opengezet.
Wow. Dat zou wel vet zijn, maar ik denk het niet.
Denk het
ik kan zeggen, dan moet je weg van de groep. Dat is wel veel werk.
Moet heel even plassen.
Oh ja.
En dat doe je dan drie hoog daar in een woning. Ja.
Ja.
Ja,
dat we straks ook een shot zien dat Philip of Sven of wie dan ook zo uit het raam zou hangen. Zo.
Dat zou toch mooi zijn?
Ja, het zou
even
wel mooi zijn.
Voor de luisteraars, Elger was heel hard aan het zwaaien.
Oh ja, dit is een audio-podcast. Dat vergeet ik wel eens. Vervolgens komt de echte opdracht in die verlaten plek. Nelleke, jij hebt natuurlijk research gedaan. Waar was dit?
Nou, ik heb eigenlijk Emma, onze vriendin in Berlijn, gevraagd... weet jij waar dit was? Maar ze heeft nog geen antwoord gegeven.
Deceptie.
Ja, nee, wij zeiden vorige week in de podcast... het leek op de Teufelsberg.
Nou, dat was het niet.
Dat zagen we ook wel meteen. Dus waar het wel was, ik heb geen idee.
Ik dacht ook, het voelt een beetje als... ja, nu wordt het heel erg Berlijn praat, maar...
God,
als het,
maar echt.
Als het RAW-gelende, maar het was te oud en te leeg.
Ja, precies.
Maar het is een oud industrieachtig iets of zo. Er was in ieder geval een opdracht chasers, met aanvallers, die...
Streetrunners.
Volgens mij waren het inderdaad van die freerunners-achtige types, die dan een beetje ook weer door hun kleding en zo een beetje leken alsof ze s'nachts in het donkere graffiti spuiten. Nou, helemaal in thema.
Ik vond het ook zo heerlijk dat Jules zei, ja, ze gaan jullie pakken. En volgens mij hebben ze er heel veel zin in. Ja. Dat zag er ook wel zo uit, ja.
Ik zou het ook denken, als je hiervoor gevraagd wordt en je krijgt uitgelegd, je denkt, ik ga ze helemaal vol spuiten, gewoon echt.
Met
graffiti.
Ja, met een groen busje.
Met een groen busje. De opdracht zelf was dus het zoeken van de verschillen. En ondertussen moesten de kandidaten die achterblijven ook nog met een soort geheugenspelletje die chasers afhouden. Ik heb helemaal meegeschreven hoe ver iedereen is gekomen.
Ik ook. Ik heb zelfs gemiddeldes uitgerekend. Ja. Om te kijken wie er het beste en wie er het slechtste waren in het bolletjesspel.
Wat mij vooral opvalt is dat Philip heel veel bolletjes heeft heel vaak het maar heeft mogen doen. En het op zich ook bovengemiddeld goed deed. Dus ik denk dat ze dat doorhadden en ook zeiden, Philip, ga jij maar.
Ze hebben het ook letterlijk gezegd. Dat Philip wilde op een gegeven moment, waren ze aan het kijken wie werden de tweede groep die zou gaan zoeken. Toen zei Philip, ik wil liever niet schieten. En toen zeiden ze ook letterlijk, maar jij bent heel goed in die bolletjes, blijf maar hier. kan ook nog een tactiek zijn, omdat jij de laatste wil zijn natuurlijk. Maar we hebben in beeld gezien 4 keer dat Filip het deed, 1 keer dat Lennart het deed en 2 keer dat Sven het deed. En Jasmin, maar die hou ik buiten beschouwing. En ik heb ze dus allemaal een score gegeven. Filip krijgt een 7,75 gemiddeld. Dus die had zeg maar gemiddeld, kwam die tot bijna 8 bolletjes. Lennart maar tot 6 en Sven tot 5,5. Nou hebben we, ik weet niet of we alles in beeld hebben gezien, maar het was wel opvallend dat Filip hierin excelleerde, ja.
Ja, maar het echte werk zit hem uiteindelijk natuurlijk in het zoeken. Het
aanduiden van de verschillen, precies. Het vinden van de verschillen.
En het is wel lastig, want er zijn eigenlijk 2 kandidaten die bijna het hele zoek hebben gedaan. Ja. Zowel aan de zoekkant, maar ook aan de andere kant, aan de walkie-talkie. Anne-Lotte en Jasmin hebben het spel bijna helemaal gespeeld, want Filip die was vooral aan het bolletje spuiten. We hebben gezien dat Lennart en Sven eigenlijk continu de verdedigingslinie waren. Wat in de basis ook gewoon prima ging. Dus is het heel lastig om, vind ik, de kandidaten te vergelijken. Dan ga je echt inzoomen op Anne-Lotte en Jasmin. Jasmin is er uit.
Ja.
Dus dan hou je Anne-Lotte over. En kun je nog beoordelen, deed Anne-Lotte het nou goed? Nou ja, als je onder de streep kijkt, 6 ja. van de 7 is geraden, dan deed ze het goed.
Nou ja, ik kreeg natuurlijk heel vaak van mensen op de hotline en zo ook, ja, Anne-Lotte en de koortjes van de capuchon. Maar inderdaad, als je kijkt naar het resultaat, tuurlijk heeft ze daar overheen gepraat, maar van de 7 heeft ze er 6 goed gedaan. En ze herinnert zichzelf het verschil bij de olifant, dat ze de Afrika een andere kleur heeft. Ze begint zelf over de bril. Maakt daar wel een rare verspreking van links en rechts. Maar waarom zou je over de bril beginnen als je weet, nou ja, daar komen we wel uit als je begint over die bril. Dat is ook nog per ongeluk goed. Anne-Lotte begint zelf over de broek bij het mannetje waar de riem mist. Dus ja, zij is betrokken bij al die 6 verschillen die gevonden zijn.
Ja, Jasmin begon over de riem volgens mij, hoor.
Nee, maar Anne-Lotte zei, laten we de broek eens gaan beschrijven.
Oh ja.
Dat als mol, als je weet...
Dan ga je überhaupt niet aan de broek beginnen.
Nee, als mijn tactiek zou zijn, wat ze bijvoorbeeld dus wel die gele trui deed, dat zou ik dan inderdaad doen. Oké, ik ga al die kleine tekeningetjes op die trui beschrijven. Maar dat doet ze dus maar 1 keer van de 7. De andere 6 zijn gewoon in de pocket. Ja, dan doe je het in mijn boekje gewoon heel goed.
Ja, maar iedereen deed het eigenlijk wel goed. Want ook het, weet je, het op afstand houden ging op zich ook goed. Nu ja, is het heel lastig om daar echt, vind ik, heel veel waarde aan toe te kennen, want je doet dat gewoon een beetje en je ziet die chasers ook wel een beetje bang zijn en niet snel
dichterbij komen. Ja, en op een gegeven moment komen ze met z'n vieren, dan ben je ook wel klaar.
Ja, maar toen waren ze eigenlijk ook klaar, allebei.
Ja.
Ze werden getagd op het moment dat het wel klaar was.
En ik snapte zelfs dat wat, kijk, Filip die deed het natuurlijk fout,
ja,
maar dat snapte ik ook nog wel.
Ja, als je daar staat, die chaser was echt vlakbij je. Hij had een last minute kans om dat te doen. Ja, dat is een verschil wat in het oog springt. Je denkt,
hier zit een raam, hier niet.
Dat zal het wel zijn dan.
Dat zal het wel zijn. Dus ik snap ook dat het fout is, want het was het niet. En het hoorde niet bij de graffiti en helemaal prima. Maar ik snap wel dat hij dat fout deed. Dus als hij de mol is, is het super slim gemold. Doen alsof je heel goed bent in die bolletjes. Of ja, dat is hij dan ook.
U wou in die positie komen.
Precies, dat is dan heel goed gedaan. En dan die fout maken waarvan ik denk, ja, die kun je inderdaad maken. Dus dat zou supergoed gemold zijn.
Maar dat is wel het ding inderdaad. Dit is er één voor in het boekje als het een molactie is. Omdat het gewoon, ja, dit kan gewoon Filip de kandidaat zijn. En het kun je hem gewoon vergeven.
Ja.
En het is wel, gaat om 3000 euro.
Ja, het is wel de plek waar je volgens mij als mol wil zitten.
Omdat ook de manier waarop dat je terugkomt. Dat iedereen blij is. Want ja, ik heb het verschil gevonden. Het is gelukt. En dat dan Gilles de teleurstelling komt delen. En dat je dan ook teleur... Ja, wat ik zeg, als hij de mol is, en ik kan daar nog steeds niet bij dat het zo zou zijn. Geniaal.
Ik wel iets meer naar deze aflevering, moet ik zeggen. Maar ja, en nog een extra laag was natuurlijk dat Lennart en Sven zo lang mogelijk bij Filip de chasers weg konden houden. En dat deed Lennart in mijn ogen heel goed en heel lang. En Sven wat minder. Dus toen kwam er al vrij snel een tweede chaser aan. Maar daar heb je dan weer Lennart, die dat dus, ja, verder nog niet zo heel veel had bijgedragen, maar hier er wel voor zorgt dat Filip uitgebreid de tijd krijgt om te zoeken bij zijn street art.
Ja, want ik denk dat van Sven maakte niet zoveel meer uit. Nee. Want die chaser is ook nooit, die hebben we nooit daarmee zien aankomen. En het is ook niet zo dat Sven zich in de eerste seconde liet tikken. Die heeft ook volgens mij nog gewoon wel minstens een minuut gerekt. Dus
het
is
leek wel een stukje korter.
Ja,
maar
dat kan ook montage zijn.
Tuurlijk, kan dat.
Het is vooral Lennart heeft daar iets goed gedaan. Die krijgt daar in jouw mol.systeem een minnetje.
Ja, dat klopt.
Dus dat hoop ik.
Ik zit even te kijken.
Zijn.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik vroeg me alleen nog één ding af. Het ding was, jullie hebben nog niet alle verschillen gevonden. Dus Philip moet nog één verschil vinden om te verdubbelen. Wat nou als ze alle verschillen hadden gevonden?
Dan was er een extra, denk ik. Ik denk dat er scenario's zijn geweest voor
het blijft de mol.
Dingen.
Ze hebben alles bedacht.
Ja, want ik zat nog te denken, is het dan een opdracht geweest voor de mol om één verschil te verkloten, zodat er, maar dat lijkt me niet, want daar kun je veel makkelijker op een andere manier inderdaad gewoon een extra schilderijtje ophangen.
Ja, en daarvoor ben je te veel uit elkaar.
Ja.
Daarvoor kun je net te weinig de andere groep
sturen.
Ja,
dat is best wel een heftige opdracht. Als mol de opdracht krijgt, zorg dat er één verschil niet wordt gevonden en je krijgt een gun in je handen gedrukt en het is hier, ga maar schieten en Annelotte en Jasmin nemen de hele toko over.
Of jij bent de mol en iemand roept, het is de wereldbol. Ja, dan kun je wel zeggen, dat is niet.
Maar dat is wel.
Ja.
Ja, precies. Nee, dus er zal vast een leuk scenario voor hebben gelegen.
Ja.
Er is genoeg street art om verschillen mee te zoeken in Berlijn. Dus,
precies. De afrekening van deze opdracht is dat er 3000 euro verdiend is. Dat had in totaal 7000 euro kunnen zijn. De pot komt daarmee op 17.600 euro. En het wordt ook even uitgebreid besproken bij het eten. Natuurlijk, ja, ingefluisterde regie. Hoe gaat het met de pot? Praat er maar even over. Dat is duidelijk.
Ja, blijkbaar
want
hebben ze dus een boekhouder.
Ja, maar de boek van de boekhouder is weg. Dat heeft hij ingeleverd.
Ja.
Zij moet het uit zijn hoofd doen.
Precies. Maar
zijn
geval
geen hele ingewikkelde getallen.
Maar het mooie is natuurlijk wel, dit is expres dat ze ook, dat ook voor ons eens kijken, maar ook voor onszelf, dat het weer eens over de pot gaat, dus over dat geld gaan nadenken als opwarmetje, want er moet straks worden ingezet.
Ja, ik denk overigens niet dat ze het tot nu toe nooit over de pot hadden en de boekhouder, maar ik denk wel dat het er nu pas in zit, omdat het nu voor ons als kijker ook een belangrijke verhaallijn wordt. Want normaal krijgen we natuurlijk die mooie bedragen in beeld. Dat is voor ons genoeg. Dan hoeven we niet daarna nog een potgesprek aan het diner. Maar nu wil je dat de kijker parate kennis heeft op het moment dat die bieding begint over hoeveel er in de pot zit. Want dan kan je die 10.000 euro in vergelijking met de pot stellen en doorhebben dat het belachelijk veel is.
Ja, vervolgens gaan ze zoals het heet, dan biechten. Ze gaan een dagboek opnemen, zoals dat in de voice-over werd gezegd. En daar krijgen ze de kans om in die dossiers te kijken. Maar krijgen ze ook al een hint naar de opdracht die gaat komen, namelijk dat verraad wordt beloond. En op dat moment weet je natuurlijk nog niet wat dat verraad dan inhoudt. Maar de conclusie is eigenlijk wel, als jij een van je medekandidaten verraadt dat die heeft gekeken, dat iets op gaat leveren. Dat is de conclusie die je wel kan trekken.
Maar had jij die conclusie daar getrokken? Als jij in die dagboekkamer had gezeten en je weet nog niet, je hebt geen kennis over dat er nog daarna een opdracht komt.
Dat wist
ik zou denken.
Niet.
Mijn eerste gedachte was namelijk, het kijken in de dossiers is het verraad.
Ja, ik had meteen door dat het verraad gaat over het verraden van anderen.
Ja, maar hoe weet jij nou of de anderen hebben gekeken?
Ja, dat is het hele spel. Ik dacht meteen, je moet erachter zien te komen of anderen hebben gekeken. En dan kun je ze verraden.
Nee, ik had hetzelfde. Ik was
ik
niet
dacht
zo slim.
Alleen,
ik
het
dacht hetzelfde als Mark. Gewoon, kijken is het verraden van de groep. Want je hebt net allemaal op de leerdammen gesweerd.
Oh nee, ik dacht echt, ik dacht nog, dat heeft ook een nadeel voor diegene. Dus je naait echt die ander, omdat hij heeft gekeken wel, maar ook daar gebeurt iets mee. En jij krijgt iets. En hoe dat dan, dat dit die opdracht was aan het einde, geen idee. Maar ik had die conclusie wel meteen getrokken. Want verraad gaat altijd over letterlijk iemand anders een mes in de rug steken. Niet het verraad van de groep. Het verraad is heel direct.
Oké.
In mijn ogen.
Oh, okay.
Laten we het verder bespreken als we echt de opdracht gaan doen. En laten we eerst doorgaan.
Nou, ik zou toch al wel iets willen zeggen over de volgorde.
Ja, wil je en dat nu al doen? Gaan we het allemaal in stukjes doen?
Ik weet het niet.
Laten we straks alles in één keer doen. Doen we eerst het vliegen.
Ja,
ik snap dat het onhandig is. Het zat natuurlijk bewust zo in de uitzending.
Ja, dat was ook het mooie. Dat het de eerste scène gaat hier over, de middenscène.
Maar anders gaan we straks de tweede keer dat we het behandelen allemaal verwijzen naar wat we de eerste keer hebben gezegd.
Oké.
En we hebben het ook al over gehad aan het begin. Dan wordt het heel erg gespreid. Dus laten we gewoon even verder gaan naar dag 16. Een nieuwe dag. Lennart en Jasmin, ja, maken dat loopje met Isidor, wat ik graag had gemaakt in Berlijn. De rest ontbijt en ze komen terug En er ligt een brief bij de deur over de geschiedenis van het vliegen. Ik heb niet meegeschreven hoe de beste man heette. Maar hij heeft zichzelf te pletter gestort van een berg. Dat was eigenlijk de conclusie.
Otto.
Maar dat heeft wel geholpen.
Zo heet het vliegveld ook. Otto Lilienthal. Omdat dat... Ja, jij bent daar heel vaak geweest. Heb je nooit die link gelegd?
Nee.
Oh, oké. Okay. Nou, dat
maar het vliegveld heet toch Tegel?
Nee, maar het was ook in beeld. Het staat heel groot op de hal.
Ze gaan in ieder geval... Ze gaan in ieder geval vliegen, tenminste.
Hij loopt ook gewoon maar door deze podcast, hè? Heb jij speed op of zo?
Nee, ik ben gewoon lekker een podcast aan het maken en het is een keer ochtends.
Als wij weg moeten, moet je het gewoon zeggen.
Ja, dan doe je het gewoon alleen. Ik vind het ook goed.
Het is ochtends, ik ben nog fris. Normaal is we nemen wij 's avonds op.
Ben je iets beter te handelen.
Nou, kan iemand anders even de opdracht uitleggen?
Nee, Mark. Hoor.
Otto Lilienthal is de ontwerper van zweefvliegtuigen. En een van de grondleggers van het vliegtuig, Elger.
Ja, maar...
Ik dacht dat jij geschiedenislessen ging geven.
Nee, de opdracht uitleggen.
Nou, er gingen twee mensen in een simulator en de rest ging daarbij helpen op afstand.
In een hangar.
Maar hoe werd het verdeeld?
Mensen hebben toch de aflevering gezien, Elger?
Ja, maar je moet het even... Daarom doe ik dit. Je introduceert het even en dan vervolgens stel je ook een vraag. Er werd vervolgens verdeeld wie in welke positie kwam.
Dat is niet te doen vandaag.
Ja, en?
Ja.
En dat is geen vraag.
In welke positie wil je terechtkomen als de mol?
Maar dat is niet de uitleg van de opdracht. Jij vraagt mij, wil je de opdracht uitleggen?
Ja, en dan vervolgens praat je...
Dan vroeg je niet of ik dat ook wilde doen.
Praat even toe naar de verdeling van de kandidaten, Mark.
Nou, de kandidaten werden verdeeld. Maar waar wil je als mol zitten?
Kijk, dat is nog eens lekker kort en krachtig.
Nelleke heeft dit geanalyseerd.
Ik vind het mooi dat jij veel vertrouwen hebt in Nelleke, maar dat ze inmiddels al twee keer dat dan niet heeft gedaan.
Nou,
ga ik het zelf maar vertellen en dan krijg ik volgens horen... Oh, we praat je veel. Ja, dan moet je het zelf even voorbereiden,
Nelleke
Poorthuis.
Ja, maar ik kom er niet tussen. Luister dit stukje tape terug. Ik zeg alleen maar... als een soort kikker. Maar goed.
Nelleke.
Ja, ik heb het zeker
geanalyseerd. Dus ik loop dan. Nee, Nelleke.
Nee.
Ik heb het zeker geanalyseerd, maar ik kwam er nog niet helemaal uit. Kijk, het makkelijkst is vliegen, want wat je ook doet... In die opdracht, je crasht uiteindelijk dat vliegtuig en alles is weg. Is gewoon by far het makkelijkst.
Maar er is één probleem mee.
En dat is...
Jasmin is naar huis.
Precies.
En Lennart is het niet.
Nee, dat idee heb ik ook.
Er is één iemand die de vliegtuig heeft laten crashen en ze heet Jasmin.
Nou, daar heb ik... Ik heb 3 piloten. We hebben in ieder geval minimaal 3 gezagvoerders die naar ons luisteren. 4, want Axel luistert ook, weet ik, maar daar heb ik niks van gehoord tot nu toe.
Die had in die toren moeten zitten.
Absoluut.
Dat was echt goed geweest.
Dat was echt briljant geweest. Dat appte ook een luisteraar naar de hotline.
Oh, ja.
Maakt niet uit, maar die gedachte van deze opdracht was alleen maar beter geweest als Axel de gezagsvoerder was geweest.
Dan mag ik dan even opteren. Dan had je ook in die andere opdracht Bart het verhoor moeten laten doen.
Zeker.
Ja, maar Gilles deed dat ook wel goed,
ja,
hoor.
Dat
zijn kandidaten van eerdere seizoenen, mocht je die seizoenen niet hebben gezien. En Axel is piloot.
En deze opdracht had gewoon niet gekund in dat seizoen met Axel achter de knuppel.
Nee,
want dat
die
was
gewoon zo...
10 minuten later geland in Brussel.
Ja. Het kan zijn dat ze deze opdracht gewoon al op de plank hadden liggen voor dat seizoen in de voorbereiding. Kwam de kandidaatselectie en dacht ze, nee, dat kan niet meer. Als we weer een keer in een land zijn waar we toegang hebben tot de vliegsimulator, doen we hem alsnog. Nou, in Berlijn.
Ik weet niet of ze in Vietnam toegang hadden tot een vliegsimulator.
Tuurlijk,
dat is waar, sorry.
Daar stappen ze zonder les zo het vliegtuig in. Die piloten.
Succes!
Ja,
daar komt ook een soort kamikaze
daar
vandaan,
dan,
hè?
Ik zie dan gewoon zo'n vliegtuig voor met die, al die Vietnamese tekentjes erop. Maar alles is natuurlijk gewoon in het Engels, ook daar. Maar goed, in deel B heb ik dus wat duiding van piloten over hoe moeilijk of hoe makkelijk dit was. Het vliegtuig crasht. We zien duidelijk dat Jasmin daar niet het landingsgestel uitklapt en een alarm loopt te negeren. Uit een soort naïef optimisme volgens mij dat het tot nu toe best goed ging. Dus dat ze inmiddels weten hoe het werkt of zo. Ik weet het niet. En wat er natuurlijk aan tafel gebeurt is dat Sven zichzelf opoffert. Als in, ik heb al aan een rotswand geslapen, dus ik wil wel op de grond blijven. Aan het einde van het gesprek zegt ook Anne-Lotte uit zichzelf... ja, prima, ik blijf wel op de grond. Alleen Philip wordt er een beetje toe geforceerd door Sven. Want Sven zegt, ja, de rotswand is een reden om niet nu ook de lucht in te mogen. Ja, daar hing Philip ook. Dus die moet concluderen dat het dan wel erg netjes is als hij zichzelf ook opoffert.
Ja, en wat hij dan wel slim doet, is dat hij wel degene is die achter de microfoon kruipt in de hangar.
Ja, en daar instructies geeft.
En dat best wel goed doet.
Ja, zeker in het begin. Aan het einde was het wat rommelig. En of het daar nou helemaal goed ging bij die daling of die landing.
Ze
ja,
hebben
nee,
het
dus
echt ruim niet gered ook. Dus al had hij het wel goed. Het is denk ik ook heel moeilijk.
Ja,
dus
ja inderdaad. Dat zullen we in deel B nog wel horen. Dat het inderdaad niet zo makkelijk is.
Nee, dus dit was gewoon ook wel echt een moeilijke opdracht.
Ja.
Ja, en ik zit ook ergens op te denken als mol. Je kan inderdaad gewoon dat vliegtuig laten crashen. Dan is het 0 euro. Aan de andere kant speel jezelf dan best wel in de picture. Je bent natuurlijk met iemand samen, waardoor het iets makkelijker wordt om het te doen. Maar het is toch wel, weet je, het mollen op de grond is wat subtieler of zo.
Ja, maar is daar gemold? Want als we even kijken wat daar gebeurde. Sowieso was het natuurlijk een beetje, wat ik raar vond aan deze opdracht, was dat iedereen de kerosine moest gooien. En als dat niet lukte, als iemand het niet deed, dan konden Lennart en Jasmin ook het einde niet meer halen. Ze hadden alle drie die kerosine boosts nodig om bij in Brussel aan te komen.
Wat is daar niet goed aan dan?
Nou, dat ze dus alle drie die kerosine gegooid hebben.
Ja.
Dan zou ik dus zeggen, de makkelijkste manier om dit te mollen is dat het niet lukt om door die kerosinehoepel te gooien.
Ja,
maar dat doen ze alle drie wel.
Ja, maar dat valt ook heel erg op. Je kan natuurlijk wel zo lang mogelijk ermee wachten om het te doen.
Ja, kijk, wat je, stel het is Fierp. Die kon haast niet meer anders.
Nee.
Zeg maar, die kreeg op een gegeven moment, waren er twee man vliegtuigjes aan het vouwen.
Ja.
En hij bleef maar gooien. En ja, alle vier de hoeken waren inmiddels geweest.
Ja. Overigens door Filip en Sven. Annelotte heeft geen enkel probleem, zeg maar, veroorzaakt.
Nee, ze heeft wel in vierkanten gegooid.
Ja, maar toen alleen ze al geweest waren.
Ja, dus ja. Maar op een gegeven moment kun je dat, als de rest het al heeft gegooid en jij hebt er op een gegeven moment 20 vliegtuigen, ja, dan gaat er een keer één doorheen.
Maar, hoe later je dat doet, hoe later je aan die laatste opdracht kan beginnen. En dat is gewoon een kutopdracht die freaking veel tijd kost om het te leren, waar je gewoon weet, dat heeft tijd nodig. Dus Philip gooit gewoon echt laat. Op een gegeven moment kan hij gewoon niet meer anders en krijgt hij echt, je moet gewoon meer naar rechts gooien, je moet in dat vak.
Dan kun je er niet meer onderuit ook.
Maar hij heeft daar echt lopen verlengen, terwijl Sven heeft letterlijk het vliegtuig gered. Als hij niet op
Sven,
dat, ja, hij gooit als eerste die kerosine.
Oh, en anders waren ze bijna neergestort.
Anders waren,
aan het dalen.
Dus Sven heeft het gered en Philip heeft het echt verlengd, waardoor hij de rest van de opdracht vermoedelijk heeft.
Als dit een rollercoaster tycoon attractie was geweest, waren er alleen maar groene mannetjes uitgekomen.
Ja.
Zo ver waren ze al.
Precies. Sowieso. En dan moet je weer allemaal van die schoonmaakstertjes in gaan huren die dan allemaal
kots opgaan. En dansen op de panda's.
Was het een simulator waarbij je ook wel beweegt en zo? Dat is het alleen maar een scherm? Of is het echt dat je wel misselijk kan worden?
Toen ze begonnen, toen ze zeg maar die pushback hadden, dat ze bij de gate weggeduwd werden, toen zeiden ze wel, maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat ineens de beelden aan de zijkant beginnen te bewegen. Dat heb je natuurlijk in een trein ook wel eens, als een andere trein gaat rijden, dat je dan ineens doet terwijl je het zelf niet rijdt, omdat dat zo lijkt.
Goeie,
dus dat weet ik eigenlijk niet.
Maar een uurtje of, nou, het is toch echt wel 2 uur vliegen van Berlijn naar Brussel. En als het realistisch is, wat het volgens mij is in een simulator, 2 uur in een simulator met beweging is wel, maar in mijn geval, maar dat ben ik dan weer,
ja, maar,
is wel misselijkheid.
Lieve schat, dit vliegtuig ging niet over de kop of zo. Hè?
Dat hoeft ook niet.
Nee, maar het simuleert een normale vliegreis. En dan hoef je het er ook nooit te kotsen.
Dat neem ik altijd een pilletje, hè? In een normale vliegen. Ik heb 4 rondjes Smugglers Run in Disney achter elkaar gedaan. Toen was ik misselijk. En dat is een attractie in een simulator. Die
4 minuten.
4 minuten. Dus 4 keer 4 minuten met pauze ertussen. Want ik moest de rij uit en in. Ik mocht wel meteen doorlopen. En de laatste keer werd ik wel echt misselijk. Gewoon een simulator is echt kut.
Oké. Ja.
Als je gevoel
ik voeg
hebt
hem toe aan de lijst.
Ik ben er niet bang voor.
Oh.
Ik zou dat hartstikke leuk vinden, dit. Maar ik zou wel misselijk worden. Ik ben wel een grom mannetje.
Dat sowieso.
5 minuten is het.
Maar die laatste opdracht voor dat landen.
Toch een belletje hebben,
ja,
sorry.
Ja, je had hem besteld, toch?
Ja, ik heb geen idee waar die is. Ergens tussen Waalwijk en Eindhoven.
Ik dacht in het Suezkanaal, maar dat is inmiddels
dat
weer
zou
verholpen.
Ook kunnen.
Maar die laatste opdracht, dat parcours met dat zweefvliegtuigje, ja, dat doet Annelotte ook gewoon uiteindelijk even goed. Terwijl, in mijn ogen, als je de mol bent, dan ze had echt prima vlak voor de finish kunnen stranden. Je hoeft alleen maar die flap iets te draaien en dat vliegtuigje valt.
We kunnen toch inmiddels echt concurreren dat Anne-Lotte de Mol niet
nou
is?
Ja, dat vind ik dus ook. Maar ik denk, ik leg nog even mijn argumenten op tafel.
En als het is, fantastisch actrice. Want hoe ze bij de laatste opdracht zenuwachtig was en later ook boos was. En die emoties die gewoon op haar voorhoofd staan geschreven de hele tijd. Als je dat kan acteren, respect.
Ja, respect.
Het heeft wel toen met die opdracht in, ook op een vliegveld, waarbij ze moesten onderhandelen over, wat was het ook alweer? Dit vorig seizoen in Griekenland moesten ze onderhandelen
met
over
bungee springen.
Ja, toen was Alina ook super boos dat volgens mij Doreen en Selim voor hen zelf hadden gekozen of zo. Dat speelden ze toen ook heel goed, dat ze daar echt pissig om was.
Maar dit, zij heeft, en dan maak ik alvast een klein bruggetje, mag dat, naar opdracht 3?
Ja.
Zij heeft daar niks gedaan.
Nee.
En je wil als mol daar wel iets gedaan hebben.
Ja.
Ik zou dan echt het meest teleurgesteld zijn over de biedingopdracht als Anne-Lotte de Mol blijkt te zijn.
Ja,
omdat ze inderdaad
zeker
er zijn, wat we net ook al zeiden, mogelijkheden voor de mol om hier iets te doen, om de invloed te hebben op hoe deze opdracht uitpakt. En Anne-Lotte heeft dat niet gedaan. Dus,
nee, precies. Ja. Wil je nog afrekening doen trouwens? Sorry, ik sla je hele... Het is weinig.
Ja.
Maar je mag het als je het...
In deze opdracht is het lastig zoeken naar de mol, maar er is gemold of niet. Het is gewoon pech. Het was gewoon moeilijk landen. Het enige echt wat je echt kan zeggen, wat echt kaart gewoon een molactie kunnen zijn, is gewoon het niet inroepen van die toren bij de landing door Lennart.
Zou kunnen. Ik zou het als Lennart de mol is en zelf 10.000 euro bieden, weet ik ook niet zo wat ik daarvan vind.
We waren nog bij deze opdracht.
Ja, maar dit zit wel.
Kijk,
zo in elkaar geweven allemaal.
Het gevaar is natuurlijk wel dat we terug gaan zien dat de mol zei dat deze opdracht wel mocht slagen, omdat hij wist wat er nog aan zat te komen.
Nou, hij is niet eens geslaagd, dus waar hebben we het
nee,
over?
Nee, dat is waar. Maar dat het dus niet, Lennart dus niet de mol is, die crasht dus gewoon dat vliegtuig omdat dat misgaat, maar dat dus bijvoorbeeld Anne-Lotte dus denkt, oh, ik kan alles goed doen. Maar dat denk ik ook niet. Maar goed, ja.
0 euro verdiend, 17.600 euro erbij in de pot. Het had trouwens, ik denk, een hele korte opdracht kunnen gaan. Als het bij taxi, als ze al... Ze gingen al bijna van het baantje af bij taxi. Als ze daar knakten, was het klaar.
Dan was de pot naar de helft gegaan.
Kleine tipje van de sluier, daar zijn ze bijgestuurd door de toren. Maar later daarover meer.
Oké. Er wordt gewoon vals gespeeld.
Nou ja, ze werden af en toe geholpen.
Ik vind dit schokkend. Waarom
moet dit Ik wil...
Wil je dit meteen? Oké, pak
nee,
het erbij.
Nee, we doen het straks.
Oh, straks.
We moeten door naar die volgende opdracht.
Welke opdracht? Ik kom hier niet meer uit.
Nee, we doen het echt in deel B.
Oké.
Dit is het pilotenblokje in deel B.
Oké.
0 euro verdiend. Laten we dat gewoon zeggen. 17.600 is er uit te geven in opdracht 3.
Ja.
Ja.
Geholpen?
Nee, we moeten echt deze opdracht eerst doen, Mark.
Oké. De eerste vraag die we, denk ik, onszelf hier moeten stellen is... Ga je als mol kijken? Want dat is misschien wel... Ik bedoel, we hebben gezien in het seizoen dat, spoiler alert, Elisabeth de mol was, dat die heel veel dagen achter elkaar al zei, och, ik heb mijn familie zo nodig. En ja. Dat op het moment dat ze voor de familie ging en niet voor het geld,
was dat helemaal logisch.
Was dat super logisch, vond iedereen dat normaal. Kijk, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat Filip gewoon een totaal normale guy is, die super lief is en eigenlijk helemaal niet de hele tijd voor zichzelf wil kiezen, maar dat hij dat tot nu toe heeft gespeeld, zodat mensen nu weten dat hij zou gaan kijken.
En hij biegt nog even op bij de eliminatie van Samina, dat ze toch voor de pasvragen zijn gegaan en dat hij haar heeft overtuigd. Dus hij laat nog even extra zien, ik ben niet te vertrouwen.
Nee. En is dat gespeeld? Want Jasmin heeft hetzelfde gedaan, maar die is dus niet de mol.
Ja.
Dus die is wel in spellen echt zo. Misschien niet in het leven, maar wel in het spel.
Nou, het punt is, er moet iemand kijken.
Ja. En daarom had ik het net over de volgorde, want de volgorde waarin ze de bieding hebben gedaan aan het einde, ja, daar kunnen we niet zo heel veel van maken. Dat is helemaal door elkaar geknipt.
Je weet het sowieso niet. De volgorde van het eerste deel weet je, omdat ze binnenkomen in een huiskamer.
En daar, kijk, daar kan natuurlijk altijd nog In theorie kan daar nog een kamertje tussen hebben gezeten. Dus iedereen zat in een kamertje, werd bij Jules geroepen, werd weer in zijn eigen kamertje gezet en daarna pas in de woonkamer. Maar
het gaat erover, je blast lang binnen,
ja,
of niet.
Precies.
Dus dat is raar.
Dan is het dus, die volgorde is dus interessant. Want Jasmin was de eerste die ging kijken en daarvoor zat Lennart. Lennart heeft niet gekeken. Maar Lennart kon dus ook niet door de productie verteld worden dat er al gekeken was of dat er niemand... En hij heeft niet
Jij
gekeken.
Jij suggereert, om het duidelijk te maken, ja, de mol zit ergens aan het einde. Nee. Want als er niemand kijkt, moet de mol kijken.
Niet per se, want Jasmin keek en vanaf dat moment kan de mol komen. Want dan weten ze, er heeft iemand gekeken. De mol hoeft niet meer te kijken om deze opdracht te laten mislukken om die 4000 euro uit de pot te spelen en kan misschien op een andere manier in de bieding iets doen. Lennart kan dat niet, want die zit daar als eerste.
Dus
als
hij
die...
is niet de mol.
Precies, want als hij zegt ik ga niet kijken en daarna zeggen die anderen dat ook allemaal, dan is deze opdracht een beetje niks.
Ik dacht letterlijk inderdaad, je gaat de mol laten komen nadat er iemand heeft gekeken. Maar als eerste daarna, want dan kan die. En dan valt het ook niet op dat je als laatste is, want de laatste is natuurlijk wel altijd een beetje extra verdacht. Of ook omdat de andere kandidaten zien welke volgorde het is. Dus die zien ook wie er als laatste komt. Of je gaat als laatste, want dan heb je een soort 70, de mol is als laatste.
70?
70 ding.
Oh, ik denk, wat is een 70?
Gewoon veiligheid.
Ja, nee, ik snap het woord 70. Ik wil helemaal niet belachelijk maken. Ik kende het woord 70 gewoon echt niet, sorry.
70.
Veiligheid.
Sven is de eerste die naar Jasmin komt en die biedt niet. Dus het zou logisch zijn, de mol kan nu komen en hoeft niet te bieden. Philip
niet,
is,
niet te kijken,
niet te
je?
Kijken, sorry. Ja. Niet te kijken. Philip is de laatste.
We hebben ook nog Annelotte, dat kan ook nog. Maar goed, daar hadden we net eigenlijk al een soort van geconcludeerd dat hij de mol niet is, in onze ogen.
Philip is als laatste. Die hoeft niet meer te kijken als mol zijnde. Kijkt wel omdat het gewoon iedereen verwacht dat Philip kijkt. Of hij is de mol niet en wil gewoon echt kijken.
Kijk, ik denk dat de strategie... In mijn ogen hebben we hier twee mensen, Philip en Sven, die allebei een molstrategie hebben toegepast die past bij wie ze zijn. Dus stel, Philip is de mol, dan moet je kijken. Want alles wat je tot nu toe hebt gedaan leidt ertoe dat de kandidaten jou het meest gaan verdenken. Dus zo kan je ervoor zorgen dat uiteindelijk Lennart goed gokt. Want als ze fout hadden gegokt, dan was er nog geen geld uit de pot gegaan. Dus als Philip de mol is, dan kan hij niet de tactiek van Sven toepassen. Want hij moet kijken, want je weet, waarschijnlijk gaat kandidaten mij niet geloven. Hij liegt ook slecht, hij komt ongemakkelijk binnen. Dat zou hij allemaal kunnen spelen natuurlijk.
Ik ben nog wel benieuwd. Want wij kennen natuurlijk Philip niet en wij kennen Sven ook niet. Het zijn gewoon random mensen uit Vlaanderen. Stel, je zit nu te luisteren en jij hebt ooit les gehad.
Oh, van Philip.
Van Philip, die gewoon docent is. Is hij zo'n leraar die als een soort verrader ineens met de mondelinge overhoring komt? Of is het eigenlijk een super lieve man?
Laat het ons alsjeblieft weten.
Want dan weten we veel.
Misschien wat duiding. Heb je wel eens een spel gespeeld? Zat je vroeger bij Philip in een voetbalteam? Hoe fanatiek is die man?
Ja.
Of gaat hij vooral voor de derde helft? Voor de gezelligheid en de niet zo zoete Cosmopolitans?
Wat me überhaupt opviel wel, is wat jij net zegt. Dat slechte... Het was slecht geacteerd toen hij terugkwam.
Niemand vroeg hem ook wat. Toen zei hij, nee, ik heb gewoon gedaan wat we beloofd hebben.
En het was ongemakkelijk. Maar ook later, vervolgens natuurlijk de verhoren van Gilles. Waarin wordt medegedeeld, iemand heeft gekeken, dus 4000 euro uit. Dan kun je de reacties peilen. En Jasmin, die zie je knikken. Daar heeft iemand gekeken. Ja, daar heeft iemand gekeken. Ja, hallo, daar ben ik geweest. Tuurlijk heeft er iemand gekeken. Maar bij Philip blijft een beetje de reactie wat vlakker van... Oh, heeft er iemand gekeken? Of oh, ik ben betrapt. Oh, dat weten ze nu. Het is veel moeilijker te lezen wat de reactie is. En dat is eigenlijk in dat hele verhoor bij Philip... is zijn reactie een soort van... je kan hem zien als een... ik heb hem twee keer gekeken expres. Je kan hem zien als Philip de kandidaat... die gekeken heeft.
En dus niet zichzelf in de kaart wil laten kijken. Precies. Nog niet weet hoe dit uit gaat pakken.
Nee, precies. En weet dat hij nu dus ook gepakt kan worden... ten overstaan van de groep als iemand hem uitkiest. En je hebt Philip de Mol die niet mag laten merken dat hij de mol is en dat hij weet wat er allemaal aan de hand is.
Dat is toch het hele idee.
Ja.
Ja, dus
maar je kan, kijk, bij Jasmin kon je heel duidelijk, als je die beelden kijkt, zie je gewoon dat ze daar al weggeeft in hoe ze reageert, dat zij een van de kijkers was. En bij Philip kun je niet lezen of hij een van de kijkers is.
Ja, oké.
In hoe die reageert.
Weet we al waar dit was?
In een kraakpand.
In een kraakpand.
In Lankwitz.
Ja. Voormalig kraakpand.
Dat vertelde Sjiel in de behind the scenes. Klein behind the scenes weet je nog. Ze hadden een nieuw gordijn gekocht. Ze hebben deze hele kamer, was dus een kraakpand. Er stond dus niks in. Dus dat hele DDR-vibeje hebben ze alles zelf gedaan. Je ziet ze echt kasten zagen en die hele set is gebouwd. En dan hebben ze van die trucjes. Ze hadden een nieuw gordijn gekocht. Een wit gordijn, een vitrage. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus die zie je dan iemand helemaal inspuiten met modder. En dan verfrommelen. En dat lijkt me zo'n leuk werk om te doen. Om sets te bouwen. Ik zie dat ook altijd als ik in een pretpark ben. En je ziet zo'n toffe wachtrij of zo. Dan denk ik, oh, dit wil ik bouwen. Dit wil ik bedenken en maken. Maar goed, dat terzijde. Dan hebben we dus nog Sven. Die volgens mij ook een strategie heeft toegepast die je als mol kan toepassen. Namelijk, oké, hij zit midden in de volgorde. Jasmin is geweest, dus hij komt daar bij Sjiel en hij krijgt te horen, er is gekeken, dus jij hoeft niet meer te kijken. Die 4000 euro is al weg, dus daar heb je toch geen effect meer op. Vervolgens gaat hij daar tegenover alle kandidaten, voordat Philip naar buiten komt, zeggen dat Philip niet te vertrouwen is. Want hij zegt letterlijk, we zijn gescharreld met de flipper van Zwijnaarden. Ik heb dit vertaald naar het Nederlands met we zijn bedrogen door Philip, maar ik hoop dat ik het goed begrepen heb. Dus hij zaait daar al verwarring over dat mensen niet te vertrouwen zijn. En vervolgens biedt hij gewoon een lekker bedrag. Hij gaat niet voor het hoogste. Ik kan me ook voorstellen dat als jij hoort dat Lennart 10.000 euro heeft geboden, dat jij denkt, nou, dan ga ik niet 11.000 bieden. Ik vind dat voldoende. Maar ik doe ook niet, zoals Annelotte, 2.000. Of de René-manier, zeg maar. Nee, dan bied ik wel echt helemaal niks.
Maar die opmerking maakt Sven, als iedereen al bij Sjiel geweest is en zijn bieding heeft gedaan. Dus hij kan daarmee niet meer de biedingen beïnvloeden.
Nee, maar wel dat er dus mensen, dat je Philip niet moet vertrouwen. Dat je die,
dat je zijn filmpje gaat bekijken.
Ja.
Als je het hoogste bod hebt.
Ja, ja, hij weet op dat moment volgens mij ook nog niet dat Philip heeft gekeken. Maar Philip is wel, op dat moment zou ik ook als mol inschatten dat Philip de grootste kans heeft om te kijken. En dan Jasmin, inderdaad, die twee.
Tingelingelingeling. Ah, ik heb het even opgezocht. Scharrelen betekent slenteren.
Nee, het is scharrelen.
Oh.
Opnieuw opzoeken.
Even opnieuw opzoeken. Echt, de tijd loopt de hele tijd. S-J-A-R-R-E-L. Scharrel en dan nog E-N. Scharrelen. Zo stond het in de ondertiteling.
Dat is niks.
Oké. Okay. Maar Zwijnaarden is volgens mij een gebied bij Gent of een wijk in Gent.
Maar is dat niet gewoon zijn achternaam? Hebben nu de achternaam ook op de dossiers zien staan.
Nee, want daar heb ik nog een aluhoedjes hint over de achternaam van Philip.
Maar dat is gewoon echt zijn achternaam, toch? Het is niet een nep achternaam.
Nee, maar daar heb ik nog wel iets over. Doe nog maar rustig.
Zwijnaarden ligt inderdaad net onder Gent.
Nou, maar goed, het komt er
bij Merelbeek en Zevegem.
Uiteraard.
En De Pinte.
Dat vind ik wel een leuk naampje.
Dat is goed. Daar wil ik wel wonen.
Ik woon in De Pinte. Maar goed, dat zou mijn conclusie zijn bij deze opdracht. Er zijn er twee mensen die zich als een mol hebben gedragen.
Ja, drie. Jasmin ook.
Ja, precies. Maar goed, die konden we heel fijn buiten beschouwen. Ik was daarom dus ook echt blij dat zij eruit ging.
Het was fijn. Ja. Nu is het gewoon 50-50.
Ja. Want het was echt met alles wat ze deed en dat vliegtuig laten crashen en zo. Het was allemaal verdacht. En dan hadden we hier echt gezeten met Jasmin bovenaan ons lijstje. En dat was gewoon niet waar geweest.
Dan de biedingen.
Dat weet ik niet of ik er dan bovenaan mijn lijstje
had staan. Nou, maar in ieder geval, we hadden er niet afgestreept.
Nee, zeker niet. Nee.
De biedingen.
Ja.
Wat bied je als je de mol bent en niet 4000 euro uit de pot hebt gespeeld door te kijken? Dus je bent niet Philip.
Ja, het probleem hiermee is wat Nelleke net al zei. We weten hiervan de volgorde niet.
Nee.
Wel hoe het op tv was. Dat kan ik zien. Maar niet hoe het ook echt is geweest.
De zon scheen niet. Dus we kunnen niet die heerlijke analyse maken die we in Nederland konden maken met hoe de zon op de muur staat.
Waardoor we wisten dat René als laatst was.
Precies.
En dat is verdacht. Hier was dat niet zo. Het was donker. En dat geeft een probleem. Want de mol is waarschijnlijk als laatste geweest.
Ja, is dat zo? Of...
Ja, dat is zo.
Nou, wat ik ook gewoon een prima...
Van de drie die geboden hebben.
Ja,
hè?
Maar wat ik ook een prima optie zou vinden, is dat je gewoon zegt, we doen het wel gewoon fair, want er wordt toch al hoog geboden. Dus doe gewoon een bod. Je hoeft niet per se het hoogste te doen.
Het risico is te groot.
Nou, Annelotte doet 2000 euro. Je weet gewoon, dat is het gewoon niet. Maar past ook alweer bij Annelotte als persoon. dat ze zo laag biedt. Ja. Sven doet gewoon.
Echt jij wel zegt een... nu laag. Is dus gewoon nog, ik vond 20% van de pot.
Best wel veel geld voor Annelotte. Ja. Ik dacht, die gaat €200 opschrijven.
Ja, okay. Niks.
Maar ze... ja, je mocht ook geen bod doen, ja, hè? Dat was ook nog een optie.
Dat kon gewoon.
Maar €2000 voor kans op een vrijstelling vind ik nog wel plausibel.
Nee, maar en... bij haar spel had ik minder ook nog vinden passen.
Ja, maar ik was niet verbaasd over 2000. Nee. Het gaat echt wel om een vrijstelling.
Wat had jij gedaan dan?
Ik was denk ik wel... maar niet rond de 10.000. Ik denk rond de 5.000. Al weet je dan dat je het
is
niet
heel
bent.
Moeilijk inschatten, hè? Want je weet niet... Ik bedoel, het is aflevering 6. Als je zeker weet wie de mol is, zou
dan
ik niks bieden.
Dan is het jouw pot. Want dan denk je, verdorie. Ja. En je hebt die vrijstelling niet nodig.
Ja, dan zou ik niks bieden. Ook al weet je dat er vast iemand de hele pot biedt. Maar dan zou ik gewoon niks bieden uit respect voor mezelf. Maar als je echt geen idee hebt... Misschien denkt Lennart wel, ik heb geen idee.
Nou ja, en ik denk de hele tijd... Je weet niet hoe je daar zit, hoe die... sfeer is, hoe die mindfuck is.
Wij zitten hier om dat een beetje te analyseren.
Ja, nee, precies. Maar dan denk ik vaak, soms heb ik het idee dat wij aan de kant staan te roepen met oh, ik zou dat nooit doen. En dan zit je daar en dan denk ik, nou, je krijgt dat voorgelegd van Jules en dan krijg je zo'n papier voor je neus. En dan, ik dacht, de fuck iedereen van Lennart. Ja, dat kon ik ook wel begrijpen. Als ik misschien in die situatie de Lennart was geweest, die de hele tijd dingen door de neus geboord krijgt en wel heel hard zijn best doet, dan zou ik misschien ook wel denken, ik ga er nu voor. Ik zou alleen nooit een rond bedrag bieden. Dat is zo dom.
Blijft, hè? Ja. We hebben Marije gesproken. En dat is eigenlijk het enige wat zij zei bij het bieden is, waarom heb ik geen 5001 gedaan?
Ja.
Dat is iets wat je achteraf dus blijkbaar wel heel goed beseft. Die aflevering is trouwens inmiddels ook te luisteren als je dit hoort, als je patron bent. Doe dat, dat is leuk. Maar... niemand deed dat nu
nee.
ook.
Nee, ja, Sven deed een ergens een rondbedrag en ergens niet. Hij deed namelijk gewoon de pot aftoppen op €10.000 door €7.600 te bieden. Maar daarbij bied je wel meer dan 7,5 weer. Dus
ja, vond ik wel een lekker. Hij is wel weer wel een slim bedrag.
Ja, te redeneren hoe waar hij vandaan komt en dan voelt hij ook alweer rond. Het punt is, stel Sven is de mol, is dan 7.600 bieden als je als laatste komt en weet dat er 10.000 is geboden, dan hij voelt wel Sven qua hoogte van het bedrag. Sven gaat er ook wel hard in. Maar ook als Sven gewoon de mol is, maar gewoon mag bieden. Speel maar dat je Sven de kandidaat bent. Hoeveel bied je? En doe maar, mag best een hoog bedrag zijn wat je het spot speelt. Dan voelt het 7600 is gewoon wel uit te leggen naar Sven als kandidaat en Sven als mol. Zelfs zonder dat hij de kennis heeft van de bieding van 10.000.
Kom je nou weer tot de conclusie, net als bij Philip, dat je het kan zien als een kandidatenactie en als een mollenactie.
Wil je dat bij de rest ook nog heel even doen?
Nee, want Annelotte is de mol niet.
Maar je zou het kunnen zien als molactie.
Nee, want Annelotte heeft dus...
Nee, weet ik.
Even voor onze luisteraars nog even duidelijk. Annelotte heeft hier geen effect gehad.
We hebben het net al gehad dat we dan teleurgesteld zouden zijn. Dus.
Dus dat...
Annelotte is het gewoon niet.
En... maar zou je als mol... we hebben die vraag natuurlijk wel vaker gesteld. Maar zeker zo laat in het programma. Wil je toch niet die €10.000 bieden?
Nee.
Nee, ik denk het ook echt niet. Ik denk dat je... en dat maakt dus ook het lastige.
Of juist wel, want je denkt, nou, dan kom ik zo. Maar dat is meer de elger. Maar dat zou je niet willen.
Nee, maar dat is ook het hele probleem wat ik heb überhaupt met deze biedingopdracht. Aan de ene kant willen we dat de mol iets doet met deze opdracht en er effect op heeft. Aan de andere kant zouden we het heel flauw vinden als de mol hier in één keer €10.000 uit de pot speelt.
Dan is dus Philippe de enige overgebleven. Of Sven.
Of Sven, ja, precies. Dus ik kom dus de hele tijd uit op die twee. Eén van die twee moet het zijn.
Misschien moeten we er maar eens voorzichtig naartoe. Niet voordat ik even de afrekening heb gedaan. Ik heb de boekhouding erbij gepakt. Dat heeft Sven uiteindelijk ook gedaan.
Je boekje...
ja, ik mocht een boekje erbij houden.
Nou, er werd ons nog gevraagd of wij deze podcast gingen maken zonder notities. Of wij de regel van Gilles zouden
toepassen. Ik heb heel
weinig
gekeken. Het enige wat ik echt heb gekeken in mijn notitieboekje is vooral...
en je hebt het wel opgeschreven. Daar ging het om. Ja. Je mocht niet schrijven, hè?
Oh, ja.
Nee.
Meneer van der Wel.
Ik heb één keer een podcast proberen op te nemen zonder notities. Dat was met carnaval. Ja, dat is gewoon niet zo'n succes.
Die staat ook niet meer online. Nee. Die hebben we eruit gehaald uit de feed.
Heel goed.
De pot staat in ieder geval op €7.600 met nog 2 afleveringen te gaan. Sterkte, kandidaten. Dan
Ik vind wel dat er nog opdrachten moeten komen waar heel veel verdiend kan worden.
Dat hoop ik
anders
wel.
Vind ik het echt flauw.
Als je gewoon kijkt naar de mol en de lijn van de mol, is er gewoon nog wel ergens tussen de 20.000 en €30.000 te verdienen in principe. De vraag is of dat lukt.
Nog 2 afleveringen.
Ja. Voor nu moeten we toch wel een keer... we gaan toch richting het einde. Er zijn nog 4 kandidaten. Volgens mij hebben we allebei nog... denk 2 opties over.
Zeg zit jij goed? Nou nog minnetjes en plusjes extra te geven?
Jazeker.
Wat is dit nou?
Nou, omdat ik me soms laat leiden door wat ik hier voor slimme dingen zeg.
Niet wat wij zeggen ook, hè?
Ja. Ik denk, nou, nu komt er een mooi compliment.
Ja.
Dat is op zich ook zo, maar...
Oké, ik ga de vraag gewoon stellen. Want we hoeven het ook niet meer te hebben over wie verdenkt. Ja, misschien wel. Nee.
Ja, ik heb geen idee. We tasten volledig in het duister, toch?
Ik heb elke keer hele kleine dingetjes... dat ik toch het idee heb, ook opmerkingen die worden gemaakt... Hardop bijvoorbeeld door Sven over Philip.
Ik krijg nu een vinger van Elga.
Volgens mij wordt Philip echt verdacht door iedereen. Ze vertrouwen hem niet bij die ene opdracht. Maar dat zit ook een soort van... Philip is gewoon niet te vertrouwen in. En er wordt een opmerking gemaakt
door Sven. Ja, dat wordt steeds gezegd. Er wordt gezegd, Philip is niet te vertrouwen. En dat klopt. Dat hebben wij ook allemaal kunnen zien.
Dat heeft hij nu al 4 keer bewezen.
Ja, maar ik heb toch wel het idee dat ze hem echt verdenken als mol. Ook hoe ze hem niet meer in posities willen zetten of zo. Het is...
Maar het gekke is wel, of gekke... Kijk, Jasmin, die vertelt in haar interview met Jules van Bouwel... Ik zat op 2 mollen, al een tijdje. En ik heb nu een keus gemaakt. Ik ben helemaal all-in op 1 mol gegaan. Maar ik heb de verkeerde keus gemaakt. Ze is ervan overtuigd dat ze niet gewoon de test het slechtst heeft gemaakt. Dat snap ik ook wel, want zij had die informatie. En er waren 5 à 6 vragen, hoorden we, over dat lievelingsgetal. En er stond volgens mij, hou je van wellness? En bij welke jeugdbeweging heb je gezeten en zo? Dat zijn van die vragen. Ja, als je die weet van jouw mol, dan zit je goed. Dus ja, Jasmin is ervan overtuigd. Ik heb gewoon voor de verkeerde mol gekozen. En zelfs in het interview zegt ze zelfs nog... Ik dacht dus dat het die ander was. Maar nu ik alles terugkijk, denk ik zelfs nog dat het misschien nog iemand anders is. Dus er is nog echt wel onduidelijkheid, in ieder geval bij deze kandidaat. Dus zouden ze dan... Maar Lennart zegt weer, ik heb die vrijstelling nodig, want iedereen zit misschien wel goed. En dan maak ik de test het slechtst.
Ja, ik heb echt weer zo op Philip zitten. Ook omdat, en ik heb nog even opgezocht, Anne-Lotte zegt ook bij het invullen van de test, letterlijk, ze zeggen allemaal, die deed dat, is verdacht. En die deed dat. En oh, ja, die deed volgens dat... Anlot zegt letterlijk, Philip Molde, daar, dat en dat. Dat is iets wat zeker in Nederland is het continu, die is aan het mollen, die is even aan het mollen. In België zeg je dat veel minder, dat even een kandidaat aan het mollen is. Dat voelt voor mij, en misschien is het een beetje invulling, maar ik heb echt het gevoel dat het is van, je doet die biecht en dan wordt er gevraagd, wat viel daarop? Ja, het was verdacht dat die dit deed. Maar als het over jouw mol gaat, je zegt, ja, hij molde daar nog even €3000 eruit. Dus ja, elke keer zijn er kleine... Hele kleine dingen waar ik steeds het idee krijg... heel veel mensen verdenken Philip. Als een soort groepsding verdenken ze Philip. De vraag is...
Is die de mol?
Is die de mol of
nou,
zit iedereen
zeg
verkeerd?
Zeg maar.
Ja, laat ik zo zeggen... hij komt elke keer om de 2 afleveringen toch weer boven. Het zal toch niet? Maar als ik dan gewoon sec naar het molpuntensysteem krijg... dan ja, staat Lennart nog steeds heel hoog. Ook al denk ik dat hij het niet is... En ongeveer even hoog staat nog steeds Sven. Echt veel hoger dan Philip. Dus ik blijf toch bij Sven.
Jezus, dat was een hele bevalling.
Ja.
Oké, ja, snap ik.
Volgende bevalling, Nelleke.
Ja, nou, mijn molpuntensysteem is echt gewoon... vorige week kwam ik al tot de conclusie, daar kan je niet zoveel mee.
Zet gewoon nog wat extra plusje minnetjes,
nee. Ja, nee, deze week kom ik tot de conclusie dat Anne-Lotte onderaan staat met min 1.
Ja,
en
nee.
En de rest op 3. Met z'n drieën. Alle 3 punten.
Succes.
Dus ja, daar schiet ik helemaal niks mee op. Maar inderdaad, ondanks dat ik dus echt denk dat Lennart het niet is... staat hij wel hoog. Maar ja, hij heeft ook weer... en dat vind ik ook weer opvallend... elke keer krijgt Lennart bij mij weinig plusjes en minnetjes. Dus hier heeft hij bijvoorbeeld 1 minnetje, 1 plusje.
Ik ook.
Een minnetje, omdat hij... Even kijken wat... Oh ja, een minnetje omdat hij dat renspel goed deed. Maar verder doet hij in die opdracht met die streetart... doet hij niet zoveel waarvoor ik hem dingen kan geven. En een plusje omdat hij het vliegtuig heeft laten crashen. Maar die anderen, die hebben allemaal veel meer dingen. Dus daar gaat denk ik in dit systeem iets mis. Dus misschien moet ik ook nog iets met gemiddelde... dat het een gemiddelde score is per aflevering. Maar goed, daar ga ik nog over nadenken. Conclusie... is dat ik dan dus ook maar bij Sven blijf. En dan misschien ook wel omdat ik dan hoop dat hij het is... als inderdaad alle kandidaten op Philip zitten... dan zou ik het toffer vinden als het dan Sven blijkt te zijn. En ze zitten fout. Ja.
Moet ik ook zo'n lang verhaal?
Ja.
Nee, je mag, gewoon je mag zeggen, het ook gewoon zeggen. Je mag gewoon Philip zeggen, dan zijn we klaar.
Nou ja, maar kijk, Nelleke's molpuntensysteem werkt dan misschien niet. Wat dacht je van mijn Follow the Money? Ja.
Nou, Lennart.
Ja. Ja, maar dan moet ik voor Lennart gaan. Want als je het echt sec gaat bekijken. Jij zegt het al, hij crasht het vliegtuig. Hij zat erbij bij die honden toen het misging. Hij zit best wel aan veel kanten van de medaille waar het mis is gegaan. Hij had ook het minste geld opgehaald tot aan nu.
Mm-hmm.
Maar op de een of andere manier wil ik dan mijn eigen systeem. Nou, niet het minste. Sven stond bij mij het minste. Maar hij stond daar heel erg dicht in de buurt. Ik zag iets voorbij komen. Ook een schema waarbij Lennart. Dat zat in een of andere Facebookgroep. Veel minder had dan Sven. Ik was heel benieuwd hoe dat dan.
Ja, maar dat is dus het. Ja, daar hebben we het ook natuurlijk over gehad. Het is zo lastig. Follow the money klinkt feitelijk. Maar is het niet?
Is
want je moet
niet,
de hele tijd dingen verdelen. En ja.
Bijvoorbeeld bij die rotswandopdracht. Geef je daarbij ook geld aan Annelotte en Katrien die binnen zitten. Ja. Ik heb dat wel gedaan, want ze hebben geholpen met die series kijken. Maar als je dat niet doet, dan ligt de verdeling ineens weer heel anders. Ja. Zeker omdat de pot nu relatief laag staat.
Ik dacht dat jouw verhaal kort zou zijn.
Nee,
maar dat is
toch
niet
ook
zo.
Een lang verhaal.
Oh, okay.
Maar uiteindelijk... Philip is wel echt op komen zetten. Maar ik blijf toch ook voor nu bij Sven.
Oh, wat zijn we weer eensgezind.
Ik ben wel meer gaan twijfelen dan vorige week.
Nou, we kregen ook een mailtje van een luisteraar. Hoe kan het nou dat jullie de hele aflevering zeggen... we weten het niet, we weten het niet. En uiteindelijk komen jullie wel eensgezind uit op Sven. Maar dat komt omdat we een keus moeten maken. Maar het is niet 100% bij mij. Ik durf niet mijn hand in het vuur te steken en te zeggen... het is Sven. Ik denk alleen...
Het is de meest logische... Of nee, ja, ook niet eens. Het is de... Ja, het is ook bij
het
mij weer...
Gok.
Ik roep elk jaar... Ik ga nu niet meer uit van wat ik zou willen... Mijn wensmol, ik neem dat niet mee. En dan toch denk ik, ja, ik zou het vet vinden als het Sven is.
Ja,
ik zou het ook wel oké vinden als het Philip is. Ik zou het minder cool vinden als het Lennart is. En ik zou het helemaal niet zo leuk vinden als het Annelotte is. Niet, want ik vind haar echt een toffe chick. En
ja,
hoe ze
alleen...
met die hond omgaat vind ik fantastisch. En het lijkt me echt een hele lieve vrouw. Maar met wat ze doet,
precies,
zou niet passen bij wat een mol doet.
Nee.
Ik heb leuk nieuws.
Oh.
Voor nu gaan we stoppen. Het is mooi geweest.
Yay! Joepie!
Maar we zijn zo meteen terug.
Yeah!
Met deel B. Met daarin onder andere het pilotenblokje. Met duiding door piloten. We hebben in, denk ik, volgende aflevering ook wel even aandacht voor de vraag... Wie worden de drie finale kandidaten? Ik denk dat we er wel even over kunnen gaan speculeren.
Ik was echt verbaasd toen ik ineens in de vooruitblik vier mensen zag zitten... en Shiel hoorde over de laatste eliminatie. Toen dacht ik, wat? Oké, we
over
zijn
twee
daar
weken,
al aanbeland. Oh.
Sterker nog, anderhalve week nu weten we het.
Oh.
We gaan nog veel meer berichtjes, hints, theorieën... alles wat je nog wil weten en wat wij nog gaan bespreken...
En
zit
ook alles
allemaal
wat je
deel,
niet wil weten trouwens.
Zit allemaal in deel B. Dus ik zou zeggen, luister lekker door... of ga eerst iets anders doen met je dag en luister later. We zijn in ieder geval gewoon terug in je favoriete podcast-app.
Oh ja.
Het was 5,5 jaar, joh. Maakt jou het uit.
Trust nobody.